Als je één of twee keer zoiets hebt meegemaakt, ja, dan wordt die drempel om toch in te grijpen, wordt gewoon lastiger. En dat geldt voor iedereen.
Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast en ik zit vandaag met een bekende in de studio, eigenlijk gewoon een oude rot in het vak, mag ik niet zeggen, want ze ziet er super jong uit, Annemarie Timmermans. En voor wie haar niet kent, even een kleine introductie. Annemarie is trainer en spreker en is auteur in 10 stappen verbindend adviseren en van het bestsellerboek Geef Veiligheid Wortels. En daarnaast is zij initiatiefneemster van Rock en Roll en columniste bij Femke Fataal. Ze werkt al meer dan 35 jaar in de veiligheid. En wat ik zo leuk vind, vandaag gaan we het gewoon even lekker over mensen hebben en over gedrag. En waarom sommige mensen nou gewoon doorgaan terwijl ze weten en zien dat het een risico is. En waarom sommige mensen elkaar niet aanspreken. Dus we duiken eigenlijk gewoon vandaag helemaal lekker op de vrijdagmiddag de diepte in met allemaal mooie praktijkverhalen. Dus ik ben super blij dat je hier bent. Welkom, wat gezellig.
Dankjewel. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk om hier weer te zijn. Ja, je hebt gewoon een heel inspirerende podcast altijd. En ik denk dat je daar een mooie bijdrage aan levert om veiligheid weer leuker en behapbaarder te maken.
Nou, dankjewel. En voor de luisteraars die heel goed kunnen luisteren en die horen allemaal geklop op de achtergrond. Het is geen quizvraag en we gaan ook geen beloning uitdoen. Dit is gewoon een kleine mini-verbouwing bij de buren bij Annemarie. Dus niet dat je denkt, ik word helemaal gek in deze podcast. Wat is dat toch? Maar dat is dan de kleine mini-verbouwing.
Het is de hele dag stil geweest. Ze hebben net beton gestort. En vorige, de afgelopen week hebben ze het ongeveer afgebroken, het huis. En nu zijn ze weer aan het opbouwen. En ik had gehoopt, daarna, weet je, het blijft stil. Dus als je een beetje geklopt wordt, het spijt me. Maar ja, als je in de bouw werkt, dan ben je natuurlijk ook wel een beetje gewend, toch?
Ja, precies. Dat zijn sfeergeluiden.
Ja, laten we het daarop houden. Ja.
Mooi. Ik denk dat we een leuk thema hebben vandaag. Het is een thema waar ik ook wel druk mee ben. Is, ja, wat houdt mensen nou eigenlijk om veilig te werken? Waarom gaan ze nou door met de activiteit, terwijl ze eigenlijk al hebben gezien dat er een risico is?
Ja, ik denk dat dat toch in wezen heel erg veel te maken heeft met een soort van onzekerheid. Een soort van niet durven. En natuurlijk, we zijn allemaal heel stoer en we willen echt wel het goede voor de ander. Ik ben nog, ja, bijna nooit iemand tegengekomen die willens en wetens, ja, onveilig wil doen. Of wil dat een ander een ongeluk krijgt. Ik bedoel, dat is dan geen ongeluk meer. Dat is crimineel gedrag dan. En er zijn maar gelukkig heel weinig mensen die dat willen, zeg maar. De meeste mensen willen het gewoon wel goed doen. En toch is er dan iedere keer weer iets wat ze tegenhoudt. Ik denk dat we dat eigenlijk allemaal wel kennen. Want of je nou op het werk hebt, of gewoon als je op straat iets ziet wat niet helemaal klopt. Hè. Laten we een voorbeeld op straat pakken, want dat is voor iedereen herkenbaar, denk ik. Maar als je dan ziet dat er iets niet helemaal veilig is, en je hebt wel oog voor veiligheid, en je denkt van, gaat dat wel goed? Hoe moeilijk is het dan om daar naartoe te lopen en daar iets mee te doen? Dat doen we niet zo snel. Dat houdt ons tegen. Dan denk je, ja, misschien wel als een bemoeial. Of ja, nou ja, goed, het zal wel goed gaan. Maar ook dat is dan weer de wens, hè. Maar dat is vanuit de onzekerheid gedreven, dat je dat dan maar als een goedmakertje zegt. Dus het is eigenlijk, denk ik, heel vaak onzekerheid. En ook op het werk, ook met je collega's met wie je vaak werkt. En ook met collega's die je niet zo goed kent. Ik denk, als je elkaar echt heel goed kent, dat het dan wat makkelijker is voor veel mensen. Hè? Want dan weet je ook precies hoe die ander reageert. Maar onzekerheid, misschien ook wel een stukje schaamte, dat is een groot woord. Maar wat nou als je het verkeerd ziet? Dan krijg je misschien wel de wind van voren. En sowieso, hè, dat die onzekerheid speelt er ook bij. Wat als ik iemand aanspreek, of als ik daar naartoe ga, dan word ik misschien wel uitgescholden, of dit of dat. En dus krijg te horen van, waar bemoei jij je mee? En laat me nou gaan, en ik weet echt wel wat ik doe. En allemaal dat soort verhalen. En dan houd ik mensen tegen. En als je dan dat één of twee keer hebt meegemaakt, hè, 1, 2 veel zeg ik heel vaak. Ja. Als je 1 of 2 keer zoiets hebt meegemaakt, ja, dan wordt die drempel om toch in te grijpen, wordt gewoon lastiger. En dat geldt voor iedereen.
En is dat ook wat mensen tegen je zeggen? Want het klinkt nu een beetje wat je omschrijft als de omstanders. Hè? Dus je hebt verschillende omstanders die om verschillende redenen wel of niet ingrijpen in een situatie. Dus ik herken dat wel. Sommigen zeggen inderdaad van, ja, wie ben ik om er wat van te zeggen? Ik heb er helemaal geen verstand van. En dus te bemoeien al. Anderen zeggen, ja, maar dat werk wordt al zo lang gedaan. Het zal wel goed komen. Weer anderen gaan argumenten vinden waarom degene toch op de juiste manier aan het handelen is. Er zijn allerlei verschillende verhalen die je zelf vertelt waarom je wel of niet iets doet. Maar wat zeggen mensen tegen jou in de praktijk? Welke verhalen hoor jij eigenlijk het meest?
Ja, toch wat ik net eigenlijk ook al zei. Ik denk dat, ja, dat omstanderseffect kennen we natuurlijk inderdaad van op straat. Maar dat heb je ook gewoon op een bouwplaats. Want een heleboel mensen ken je ook niet op een groot project. En tegenwoordig heb je natuurlijk ook nog vaak met taalproblemen te maken. Omdat er mensen uit allerlei landen werken. Dus ja, dat is ook al een drempel wat meespeelt. En het is heel vaak toch een soort van onzekerheid. En ik hoor ook wel eens van, ik doe gewoon mijn werk. En ze zullen wel weten wat ze doen. En terwijl mensen, en dat is het er nou net. Weet je, heel veel van het onveilige gedrag wat we laten zien, dat doen we niet bewust. Het is vaak het onbewuste onveilige gedrag wat tot een incident kan leiden. Of in ieder geval een gevaarlijke situatie. Maar je hebt het gewoon niet altijd in de gaten dat je onveilig bezig bent.
Nou, dat is wel grappig, want ik heb vandaag een heleboel interviews gedaan. Het thema was vandaag vallen van de trap. En ik heb dus allerlei mensen geïnterviewd die van de trap zijn gevallen. En ook de werkvoorbereiders die het werk, voordat diegene dus van de trap afviel, hadden voorbereid. En zo grappig, dan hoor ik, nou het is eigenlijk helemaal niet grappig, maar opvallend dat in heel veel van de gevallen komt iemand aan op locatie en ziet eigenlijk dat niet gewerkt kan worden volgens de ideale situatie. Dus de trap moet ergens neergezet worden. De grond is niet egaal. Hij is in sommige gevallen zelfs glibberig. Soms zitten er zelfs gleuven in. Er zit van alles is er eigenlijk aan de hand. Iedereen kijkt daarna. Ja, dus iedereen kijkt daarnaar. Ook degene die het werk heeft voorbereid. Die is er vaak ook van op de hoogte. Maar men gaat toch tot actie over. Dus die gaan toch die trap daarop zetten. Nou, verrassend. Wat doet die trap? Nou, die glijdt weg. Ja, maar we hebben het niet over kleine lullige hoogtes van 1 meter of 2. We hebben het gewoon echt over serieuze hoogtes van 8 meter, 12 meter. Ik heb echt serieuze hoogtes gehoord, waarbij gewoon die hele trap wegglijdt. En dat je dan een fotootje opgestuurd krijgt van waar die op stond. Nou ja, helemaal groen uitgeslagen met allemaal aanslag en zo. Of op een natte ondergrond of op een gladde tegel. En dan zie je eigenlijk 2 dingen gebeuren. Want daar begonnen we eigenlijk ook een beetje het interview mee van, ja, wat weerhoudt mensen nou om veilig te werken? Hè? Waarom gaan ze nou toch iets doen terwijl het onveilig is? Dit is, vind ik, ook zo'n geval dat je kijkt er soms wel met z'n tweeën naar. Je constateert eigenlijk al met z'n tweeën, is niet ideaal, ziet er eigenlijk ook niet heel veilig uit. En de keuze is uiteindelijk om het toch te doen, om toch die ladder op te klimmen, om het probleem voor die klant op te lossen, om het werk gedaan te hebben, want ach, het risico duurt niet zo lang. Ik ben in 5 tellen klaar. Dus dat hoor ik dan ook in het interview. Ik ben toch eigenlijk zo klaar. Ik doe het wel even. En aan de andere kant zeggen ze in diezelfde zin, ja, maar ik heb het wel gezien. Dat vind ik dan zo bijzonder.
Ja, dat blijft bijzonder inderdaad. En wat ik net zei, dat gaat over situaties dat je gewoon bijvoorbeeld aan het werk bent, langs een baanvak, hè, of langs een straat of ja, waar er gereden wordt en dat je er niet echt in de gaten hebt dat je net buiten dat baanvak stapt bijvoorbeeld. Dat soort zaken. Dat is vaak onbewust. Of dat je, ja, nee. Maar in dit soort situaties waarin er gewoon wel bekend is en waarin je ziet met elkaar, misschien zelfs inderdaad wel bespreekt, van ja, weet je, dit kan toch eigenlijk niet. En wat drijft dan mensen om het dan toch te doen? Nou, daar zit natuurlijk ook een heleboel, eigenlijk ook een het goed willen doen voor de baas zit daar ook achter. En dat zeg ik echt even bewust voor de baas, weet je wel. Ik krijg dan wel eens te horen van medewerkers als ik training geef van een hond heeft een baas. Maar ja, we zijn natuurlijk zo ontzettend opgevoed, de meeste van ons, dat je hebt opdrachten te volgen. Hè? Je baas geeft een opdracht en jij hebt die te doen. En heel veel mensen hebben echt ook een heel groot hart voor de zaak. En willen gewoon ook echt heel erg goed die klant helpen. En zien ook dat als zij stop zeggen, omdat het te gevaarlijk is, dat het dan projecten vertraging op kan lopen. En dat dat dus weer allerlei andere problemen geeft. Dus mensen denken heel vaak ook wel mee in dat soort momenten. Maar niet voor zichzelf, maar meer voor wat het voor gevolgen zou kunnen hebben voor de klant of voor de baas of voor vervolgopdracht of wat dan ook. En ik weet eigenlijk bijna zeker dat mensen dat dus niet bewust aan het doen zijn op dat moment. Weet je? Maar dat het inderdaad verwoordt in een soort van, toch maar gewoon aan het werk gaan. Dat klopt niet, maar ik ga toch maar gewoon aan het werk. En ik heb natuurlijk naast in 10 stappen verbindend adviseren, heb ik ook geen veiligheid wortels geschreven. En daarin heb ik ook een voorbeeld opgenomen van mensen, van projectleider, die, ik gaf daar training aan en die waren bezig met een turnaround van een grote voedselketen. Zo'n snelweg iets waar je gewoon dingen kan, allerlei eten kan halen. En dat moest echt heel erg snel gebeuren. Weet je, want binnen 24 uur die tent helemaal gestript en weer opnieuw opgebouwd. En de dag daarna weer doorwerken, opengaan. Die projectleider die kwam op die klus en hij zag zijn mensen werken daar. En hij zag ook de situatie en hij vond het echt heel erg gevaarlijk. Dus hij zegt tegen zijn mensen, stop maar werken. Nou, dat deden ze. Ze hadden zelf ook al wel gezien dat het niet klopte. Maar ze waren toch doorgegaan vanuit, de baas. Het werk moet toch af en we hebben deze opdracht. En dan moeten we het toch aan voldoen enzovoort. De projectleider die legt het stil. Gaat natuurlijk naar de leidinggevende. Die belt zijn directeur. De directeur die komt eraan en die zegt, werk maar gewoon door. Nou, toen ik die man die training gaf, toen was het al een paar jaar na dat voorval. En de stoom kwam nog uit zijn oren. En toen heb ik hem dus ook gevraagd. Ik zeg, ik snap dat je zo boos bent. Ik zeg, wat heb je er verder mee gedaan? Ja, maar het is altijd zo en dit en dat. Ik zeg, je werkt hier nog wel. Ja, dan is het toch voor de collega's en voor de onderlinge sfeer die fijn is enzovoort. Maar niet zozeer vanwege het steunende klimaat op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daar zocht hij altijd weer een middenweg in. En ja, en die keer stopte hij het werk. Maar op de volgende, de keren daarna vond hij dat veel moeilijker. Want als jij dan zo behandeld wordt door je baas in feite. En dat is wat heel veel mensen tegenhoudt, denk ik. Dit soort gedrag.
Ja, ik heb eigenlijk een soort gelijk.
Het komt ook niet altijd voor, hè, dat gedrag. Ik denk dat het ook wel eens zo is. Weet je, vroeger kwam dat misschien wel meer voor. Er is echt wel veel veranderd in die 35 jaar dat ik nu in de veiligheid werk. Maar in onze beleving duurt het heel lang. Weet je, kan er iets heel lang na blijven eilen. En zeker dan dat soort gedrag. Kan dan gewoon enorm doorslang. Of die gedachte die van, we moeten doorwerken. Voordat we dat doorbroken hebben, denk dan nog wel een tijdje door moeten gaan met alles wat we aan het doen zijn. Veiligheid.
Ik heb eigenlijk een soort gelijk verhaal gehoord. Waarbij, was natuurlijk in de interviews met de ladders, waarbij iemand op 12 meter hoogte op een hele smalle dakrand iets moest bevestigen. Dus moest eerst omhoog, maar kon zich ook niet zekeren ergens. En hij belt zijn werkvoorbereider op en zegt, joh, hoe ik nu moet werken, dat is onmogelijk om dat veilig te doen. En in het telefoongesprek wordt de werkvoorbereider wordt kwaad. Die zegt, ja, maar ik heb jou naar die klus gestuurd om het te doen. En soms denk ik dat het aan beide kanten geen slechte intentie is. Hè? Ik denk soms dat als jij op kantoor zit en je niet een goed beeld hebt eigenlijk van het risico, dat je dat ook in je hoofd bagatelliseert. Hè? We hebben allemaal namelijk belangen. En we allemaal stemmetjes in ons hoofd. En dat begon jij ook al maar even. We hebben allemaal een verhaal. We hebben allemaal een stemmetje. En het ene stemmetje wil dit. En het andere stemmetje wil dat. En als die conflicterend zijn. En als die schuren. Dan ga je allerlei verhaaltjes verzinnen. Waarom het toch wel kan. En waarom het toch wel op die manier kan. En dan ga je ook tegen jezelf zeggen, want die directeur die zal echt, als ik die ga interviewen of jij gaat die interviewen, gaat hij echt niet zeggen, oh, ik ben zo'n waardeloze werkgever, ik heb net even 20 man in gevaar gebracht. Nee, dat denkt hij helemaal niet. Die heeft ook een verhaal en die denkt, ja, maar als we het nu niet doen, dan gebeurt er dit. En als er dat gebeurt, gebeurt er dat. Die is ook allerlei belangen aan het managen, risico's aan het managen. En dat is over de hele linie. En soms heb ik ook het gevoel dat dat komt omdat we veel te weinig inzicht hebben in hoe de ander soms aan het werk is. Dus we kennen, wat jij al zei, het is onzekerheid. Maar het is niet alleen maar onzekerheid van, ik weet niet hoe die gaat reageren. Maar ook eigenlijk onzekerheid, waar neem ik nou een besluit over? Ik snap eigenlijk niet zo goed wat jij doet. En aan de andere kant weet misschien degene die het werk stil ligt ook niet voldoende van wat nou de consequentie is van dat hele stilleggen. Dus daar zit ik soms ook wel eens aan te denken, ja, dat het over en weer onzekerheid is over die hele besluitvorming.
Dat speelt absoluut een rol, denk ik. Wat ook meespeelt is, en je had het al over kantoor. Heel vaak wordt zelfs al in de aankoopfase, of in de acquisitiefase, wordt veiligheid nog niet altijd op een goede manier meegenomen. In de calculatiefase wordt het niet altijd meegenomen. En een calculator, er zijn natuurlijk heel veel calculatoren die uit de bouw zelf komen, die gewoon echt het werk op zich wel kennen, maar die zitten dan toch op kantoor. En ja, hoe kun jij nou zien of er wel een stijger in nodig is, of dat je ergens goed bij kan, of dat met hoeveel mensen je tegelijk kan werken, of wat er allemaal nog aan andere werkzaamheden plaatsvindt. En we hebben natuurlijk officieel wel die VNG-plannen. Waarom die VNG-plannen echt goed voor te bereiden, dan moet je eigenlijk ook al veel eerder in dat proces daarmee starten. En dus je zit inderdaad met een hele keten van momentjes dat je eigenlijk al te laat bent om aan een zogenaamde bronaanpak te doen. Hè? Dus aan het gevaar bij de bron wegnemen. En het gevaar bij de bron wegnemen begint ook gewoon inderdaad met die hele goede voorbereiding. Wat moeten we gaan doen? En dat begint al bij het acquisitiegesprek. En als in het acquisitiegesprek er geen aandacht is geweest voor veilig werken op hoogte, voor samenwerking met andere partijen, voor de afstemming en dergelijke. En als het, dan ga dan maar eens ook als directeur, maar zeker ook als medewerker of als uitvoerder of projectleider, maar ook die directeur, ga dan maar eens op een gegeven moment zeggen van, ja, weet je, ik vind het nu te gevaarlijk, laat ik het maar stilleggen. En weet je, het gaat natuurlijk ook bijna altijd goed. Ook als het onveilig is, gaat het nog steeds bijna altijd goed.
Ja. Ja.
Dan zouden we veel meer ongevallen
hebben. Zeker. Het gaat echt meer goed dan dat het fout gaat. Absoluut. Misschien wel in 99%. Wat ik grappig vind, ook in de insteek van dit interview, is dat we elkaar vroegen, ja, wat hebben we dan nodig om het te veranderen? Maar gaandeweg hoor ik jou eigenlijk ook iets zeggen over, ja, we hebben een soort groepsbewustzijn nodig. Hè? Dus als we niet in de hele keten ons bewust zijn hoe we veiligheid meenemen in al die stappen, hoe kun je dan van elkaar verlangen en verwachten dat je op het moment dat het risico zich voordoet, dat je dan zo alert bent om op dat moment in te grijpen, maar ook te overzien wat de consequenties zijn voor die hele keten. Dus dat geeft me wel het idee dat als je dit probleem wil oplossen, dat het niet zoveel zin heeft om daar individuele maatregelen op te nemen, maar dat je veel meer systemisch moet kijken naar wanneer stoppen we nou dat werk en wanneer vinden we nou iets wel acceptabel of niet acceptabel.
Ja, en dat systemisch denken, ik denk dat dat echt iets is wat in de toekomst, en tenminste dat hoop ik toch, veel meer aandacht gaat krijgen. Want het hangt echt allemaal aan elkaar vast. En het is misschien een heel stom voorbeeld, maar als jij bijvoorbeeld voorgenomen hebt om gezond te gaan eten en een tijd, want je wil gewoon een fitter lijf, een betere gezondheid. En jij hebt je dat voorgenomen. Je bent al een paar weken bezig en het voelt goed. En dan kom jij op een verjaardag van een familie. Dan staat er van alles en nog wat. En jij zegt steeds maar nee. Nou ja, dan weet je, dan krijg je, ja, doe niet zo ongezellig en dit en dat en zus en zo. En dan is het dus bijna onmogelijk om niet te gaan meeeten met datgene wat je eigenlijk niet wilt.
Ja.
En dat is ook dat systeem, ja, dat is binnen dat systeem van zo'n familie of van zo'n groep vrienden, weet je, een bepaalde gewoonte. En ga dat maar eens doorbreken. En het is misschien heel stom tegelijk, maar het is eigenlijk wel hetzelfde. En je zei, je kan het bijna niet op individueel niveau. Ja, je kan natuurlijk wel op individueel niveau dat doen, maar het vraagt heel veel zelfbeheersing. En dat, als mensen zijn we daar gewoon over het algemeen niet zo heel goed in. En zeker niet om dat iedere keer weer te doen. En zeker niet als je iedere keer zou worden afgeschilderd als van... oh ja, dan heb je hem weer hoor. Hij moet weer op alle slakken zand leggen. Of weet je wel, hij ziet het weer zwart. Het gaat toch bijna altijd goed, joh. Kom, we gaan gewoon door. Ga daar dan maar eens op een gegeven moment een halt toe roepen. En zeggen van, ja nee, ik wil dit echt niet doen. Terwijl er 10 collega's of je leidinggevende wel dat doet. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Dus ik kan het wel. En ook die uitvoerder kan het. En ook zo'n inkoper. Maar het vraagt een paar dingen. Het vraagt lef. Het ontwikkelen van een gezonde portie lef. Met name een gezonde portie lef. Hè, want je wil ook niet dat mensen te veel risico gaan nemen. En wat het ook vraagt is met elkaar bespreken dat het oké is. Dat, echt, dat dit ook echt gebeurt. Precies dit gedrag in onszelf en met anderen. Dat proces bespreken met elkaar. Jongens, we weten dat dit gebeurt. En dan met elkaar afspreken dat het oké is om niet meer weg te kijken. Want dat is wat we dan dus vaak doen. We gaan een soort van wegkijken. En het van, nou ja, het zal wel goed komen. En we vergoelijken het op de een of andere manier. En weet je, dat doen we allemaal, hè. Ik heb dat natuurlijk ook gedaan. Ik bedoel, mijn vader, hij leeft inmiddels niet meer, maar die heeft een keer zijn oog verloren door een spijker die erin in zijn oog ging. En had geen veiligheidsbril op. Die man die droeg daarna ook geen veiligheidsbril. En af en toe zei ik er wel wat van, maar als hij aan het klussen was, ja, weet je, op een gegeven moment stop je. Want je wilt ook niet als een, weet je wel, het is mijn vader, het is de volwassen man. Wat moet je dan doen? Iemand zijn bril opzetten? Weet je wat? Iemand zeggen, je mag nu echt niet verder werken. Daar het open en eerlijk gesprek over hebben met elkaar, dat is denk ik heel erg belangrijk. En er is gelukkig steeds meer aandacht voor. Hè? Er zijn steeds meer brancheorganisaties ook die stukje bij beetje hier een weg in gaan vinden. En ik heb toevallig... afgelopen dinsdag, dus heb ik, ja, eind februari, heeft Onderhoud NL en Susak hebben een prachtig project gelanceerd waar ik als inhoudsdeskundige bij aanwezig mocht zijn, aan mee mocht werken. We hebben gelanceerd met een talkshow en daar kwamen we ook, weet je, ook dit soort aspecten komen daarin in naar voren. En we hebben bijvoorbeeld gesprekstarters gemaakt om mensen daarin te helpen juist dat gesprek te hebben met elkaar.
Mooi. Nou, dank je wel eigenlijk weer voor een mooie podcast. We hebben een beetje inzicht gekregen in wat weerhoudt mensen nou, hè, om te handelen als ze een risico zien. Wat hebben ze nodig om dat wel te doen? En ik vind het ook mooi dat je aangeeft dat ook al het gedrag bespreekbaar moet zijn. Ook zeg maar de niet populaire keuzes die je maakt. Zodat je eigenlijk samen vooruit komt zonder schuld en schaamte.
Ja. Schuld en schaamte. En verantwoordelijkheid nemen, niet wegkijken. En dan komt dat psychologisch veilig voelen ook om de hoek. Hè. Wie zich veilig voelt, durft alles. Ja. En dan vind je dus ergens ook in jou van, maar ik vind dit wel echt heel belangrijk. En dan ga je op zoek naar een weg. En als je dan met elkaar het open gesprek aan hebt, omdat het dus oké is dat iemand stop zegt op iets wat onveilig of ongezond is. En dat je dus met elkaar dan niet meer wegkijkt, maar zegt, kom, we gaan er met z'n allen voor staan. Hier, dit willen we zo niet, we gaan het anders doen.
Mooi.
Op alle niveaus in de organisatie. Tot en met van de... Echt alle niveaus in de organisatie.
Mooi, dankjewel.
Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.